Goedemiddag iedereen. Ik had nooit gedacht dat ik de tweede grootste persoon was die zou spreken op de Sabbatdienst. Ten eerste dacht ik nooit dat ik een schoonzoon in de ministry zou hebben. Toen hij zijn eerste korte preek gaf en toen ik de preek gaf, dacht ik nooit te spreken met een schoonzoon. Dat is een geweldig gebeuren. En dan had ik er natuurlijk nooit aan gedacht het woord te voeren met een zoon in dezelfde Sabbatdienst. Eén van mijn zonen. Er was een tijd in hun leven dat het zelfs niet als een verre mogelijkheid kon beschouwd worden. Het is verbazend wat 250 kilo op je hoofd krijgen kan bewerken in iemands denken. En toen dat gebeurde, dacht ik dat hij misschien kon gebruikt worden om te spreken. Ik dank mijn zoon ook voor het feit dat hij opa laat dansen met zijn kleindochter van 4 jaar. Ik zal dan dansen met de feestlady. Ze zal haar neusje wel stoten aan mijn knie. Maar op het feest zal zij al bijna 5 jaar zijn, dat is juist. Terloops wil ik nog iets anders vermelden. We zouden dit jaar 12 miljoen downloads hebben, of meer. De heer Rogers zei 11 of 15. Hij is de man die 5 jaar geleden zei dat we ongelooflijke aantallen zouden bereiken, wat toen onmogelijk leek. We dachten toen dat hij een poging deed om een van de twee getuigen te worden en dat hij voortijdig profiteerde. Maar uiteindelijk werden de cijfers die hij voorzag nog overschaduwd en dat verbaasde ons. Nu dat we meer sprekers in de kerk hebben, hier in het hoofdkantoor en ook op andere plaatsen, meer sprekers in het hoofdkantoor betekent dat er meer opportuniteiten beschikbaar worden. Als we meer bijbelstudies hebben en meer deelpreken. En dan kan ik doen waar ik nooit toe kwam om te doen. Wel een klein beetje lang geleden. Maar ik kon het nooit in grote mate doen. En dat is dat ik wat minder wil gaan praten. Het is niet nodig dat ik 80% van de preken geef zoals ik zoveel jaren deed. In de eerste jaren van de herstelde kerk verminderde dat tot 50%. Omdat andere mensen het heel goed deden. We hebben vele mensen die groeien. We hebben een intensief geestelijk vruchtbaar milieu. Zoals in bepaalde opzichten en zelfs intensiever in bepaalde opzichten dan Ambassador College. En zo is dat na deze vele jaren. En het werk werd maandag 100 maanden oud. Ik weet niet of u daaraan dacht, waarschijnlijk niet. We zijn 8 jaar en 4 maanden oud. Dus 100 maanden. We zijn nu in onze 101ste maand van ons bestaan. Maar er werden veel vruchten geboren. Heel wat mensen gaan vooruit, doen het goed. Het bemoedigt mij voor de kerk en ook persoonlijk. Het betekent dat ik niet meer zo vaak moet praten als gewoonlijk, niet meer zo vaak de aankondigingen moet lezen. En we zullen zien of ik het nog meer doe. Maar het betekent ook dat er meer bijbelstudies kunnen gegeven worden, zoals ik al zei. Toch tenminste occasioneel. We zullen wel zien hoe vaak. We hebben hier wel ruimte voor. En iemand of meerdere mensen kunnen een bijbelstudie van 1,5 uur of 1 uur en 1 kwartier maken, die we dan uitzenden. Mensen vragen naar meer bijbelstudies en dat doen we graag. Maar vroeger had dan weer meer spreektijd van me gevraagd en ik heb al zo weinig tijd. Toen ging dat niet, maar nu wel. We zullen zien hoe het uitgroeit. En dat brengt ons dan bij het volgende commentaar dat ons leidt naar de preek. In de Bijbel staan korte boeken en brieven waar preken over kunnen gemaakt worden. En als we vers per vers bespreken, zelfs dikkere boeken. Over kleinere boeken in de Bijbel kunnen hele Bijbelstudies gemaakt worden. En zeker persoonlijke Bijbelstudies. En ook bijbelstudies vanuit het hoofdkantoor die kunnen rondgestuurd worden. En wat mij betreft, de belangrijkste bijbelstudie die ik doe, is de Bijbel lezen. Gewoon de Bijbel lezen. Ik heb de Bijbel grondig bestudeerd, ook qua onderwerp voor een preek, maar het meest effectief is nog gewoon de Bijbel te lezen. Je slaat een boek op, een brief, hoofdstuk of hoofdstukken en je leest gewoon. Zonder van hier naar daar te gaan om een bepaald onderwerp te bestuderen. Al is dat ook wel goed voor bijbelstudie. Maar zo deed ik het meestal niet. Ik lees om de context te kennen, zodat ik er meer uit een bepaald vers kan halen. Als ik dan de context lees, lijkt het vers meer te leven voor mij. Vandaar dat er een preek kan voortkomen uit een boek van de Bijbel. Niet alleen Bijbelstudies. Dat doe ik regelmatig, ik weet niet meer wanneer voor het laatst. Maar ik nam diverse Bijbelboeken door. Ik gaf een preek over Ruth, ook over losse hoofdstukken. 1 Thessalonicenzen 5, 1 Johannes in een serie. En misschien ook andere die ik me nu niet herinner. Ik deed het regelmatig in de meer dan 36 jaar in de ministry. En vandaag ga ik het weer doen. En dan gaan we naar een boek. Naar Filippenzen. En lezen we over een gemeente waarvan de problemen maakten dat dit een soort gemeente werd die de meeste pastors of herders graag onder hun hoede kregen. Het is geen lang boek. Ik denk dat ik het helemaal kan behandelen. Maar als dat niet zo is, dan ga ik er een andere keer mee door. Dit is wat gewoonlijk genoemd wordt een van Paulus' gevangenisbrieven. Hij schreef het vanuit de gevangenis in Rome. Waarschijnlijk tegen het einde van zijn gevangenschap. Maar er zijn verschillende redenen waarom dit boek geschreven werd. En het kan nuttig zijn er enkele van op te sommen. Paulus wou een bezoek van iemand aankondigen. Hij wou de Filippenzen ook waarschuwen tegen valse dienaars. En dat is heel interessant. En hij wou ook aanmoedigen in de algemene zin. Hij wou hen daarbij danken voor hun goede zorgen. Ik meen in hoofdstuk 4, vers 10. Er zijn tal van bedoelingen, maar er is geen sprake van echte correctie. Soms is het wel fijn als je in een preek alleen algemene richtlijnen en aanmoedigingen te horen krijgt. Het is een heel positief boek. Het spreekt over de positieve kanten van het christendom en die zijn er veel. En het spreekt heel positief over het positieve. Dat kunt u zelf zien terwijl we het lezen. Het begint al bij hoofdstuk 1, vers 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus en al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn met de opzieners en diakenen. Een lange inleiding, een lange groet. Tot iedereen daar. Het grote aantal die deze brief bestudeerden en hoorden waren geen Filippenzen toen of later. Zelfs als je alle mensen meerekent die in Filippi leefden, vele tientallen jaren nadat Paulus gestorven was. Als je die meerekent die deze brief lazen, wat ze waarschijnlijk deden, zouden het er dan 1000 of 10.000 of 100.000 zijn. Maar hoeveel meer christenen door de eeuwen heen, uiteindelijk 144.000, zullen dit lezen? Dus het is voor alle heiligen van alle tijden. Maar Paulus wist dat toen niet. Hij dacht dat hij een brief schreef en zou zelfs niet geweten hebben dat die gecanoniseerd werd tot een deel van de Bijbel. Genade zij u. Ik sta u nu even bij stil. Het is niet louter Gods visie dat genade zou komen op die mensen. Genade betekent onverdiende vergiffenis. Het betekent gunst. Gods zegeningen. Een prachtig onderwerp waarover ik ooit een preek wil geven is genade. Groeien in genade en kennis van Jezus Christus. Hoe groeien in genade? Velen weten wel hoe te groeien in kennis en daarover is niet veel twijfel, al zijn er sommigen die 2 Petrus 3,18 misbegrepen in de eindtijd, wat groeien in kennis betekent. Ze denken dat dit betekent groeien in doctrine en verandering. De Bijbel zegt ons te groeien in genade. Je wordt verondersteld te groeien in genade. Genade is niet wat ze zeggen. Ik groeide op in de Presbyteriaanse kerk en genade is niet wat ze zeggen. Genade is niet de zegen over een maaltijd. Een korte zegen over een maaltijd is een korte zegen over een maaltijd. Genade is iets totaal verschillend. Iedere christen leeft onder genade, maar de meesten weten niet wat dit betekent. En Paulus zegt dan, genade zij u. En als zij heiligen waren, was er genade over hen. En hij herinnert hen eraan dat Gods genade zich over hen uitstrekte. Dat is meer dan onverdiende vergiffenis. Het zijn ook zegeningen, genezing, gunst. Het is God die voor hen zorgt. Vergiffenis als ze opnieuw zondigen. Dus ook onverdiende vergiffenis. En vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Een preek die ik onlangs gaf ging over vrede. Ik ga er dus niet veel over uitweiden. Maar de vrede van God, de enige echte vrede die er is, is iets waarvan Paulus wou dat de Filippenzen het begrepen. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u denk. Gods dienaars moeten toekijken, niet alleen apostelen, en persoonlijk begaan zijn. Gods dienaars, broeders, en ieder van u moeten God danken om aan ieder van u te denken. Telkens als u denkt aan broeders in Nigeria bijvoorbeeld, en we hebben een andere groep die bij ons komt in Nigeria, we groeien daar. Hoe vaak denkt u aan de Nigerianen, of de Kenianen, of de Zuid-Afrikanen, of de Australiërs, of de Britten, Canadezen, Mexicanen? En ik kan u met niet de tientallen landen overlopen waar we leden hebben. En hoe vaak dankt u God voor die mensen? Ik denk dat we 16 feestplaatsen hebben, de meeste van verschillende landen. 3 in de Filipijnen, 2 in de Verenigde Staten. En de feestplaatsen zijn in 13 landen, denk ik. Maar er zijn broeders verspreid over veel meer landen. Meer dan dubbel zoveel, veel in de 30, meen ik, waar we broeders hebben. Dank je God daarvoor altijd als je eraan denkt, aan die andere broeders. En dan is er de vraag, denk je er wel aan? Misschien denk je er helemaal niet aan. Of vergat je dat je verondersteld wordt te denken aan Gods volk? En telkens als je dat doet, dank God er dan voor. Altijd en in al mijn gebed voor u. Paulus heeft ongetwijfeld gebeden voor de Colossenzen, de Efeziërs, de Galaten, de Corinthiërs. Hij bad veel voor de Corinthiërs, die hadden heel veel problemen. De Thessalonicenzen, de vele andere gemeenten waar hij werkte. Genade toewensen deed hij dus niet alleen aan de Filippenzen. Altijd in al mijn gebed voor u, Filippenzen, en al de andere gemeenten die hij oprichtte, de Romeinen. We kennen alleen die waar hij naar schreef, maar er waren vele, vele, vele andere gemeenten waar hij naar verwees in het boek Handelingen. Gemeenten waar Paulus naartoe trok en met blijheid bad hij voor hen. Allen met blijdschap het gebed doende. Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Dat klinkt ons altijd in elk gebed. Van de eerste dag af tot nu toe. Vertrouwende dit dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. God begint een goed werk in ieder van u. Als u zijn Heilige Geest hebt, als u de Geest niet hebt, dan werkt hij nog niet in u. Bij counseling voor de doop zal hij dan in u werken. Maar wie zijn Geest niet heeft, is niet iemand van de zijne. Zij die geleid worden door de Geest van God zijn de zonen van God. Zij zijn de mensen waar God mee werkt. God is vol vertrouwen dat God zijn deel zou doen. Paulus is vol vertrouwen. Mensen doen niet altijd hun deel. Mensen kunnen wegvallen. Ze zijn vrije wezens. Ze kunnen alles opgeven. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart hou. Het feest is een prachtige tijd in het jaar. Ik dacht eraan toen ik aantekeningen in dit boek overliep. Ik denk aan mensen die elkaar terugzien in groter aantal in vele landen. We hebben er nu nieuwe feestplaatsen bij, maar velen gaan naar oude feestplaatsen en mensen zien elkaar dan weer. Mensen die elkaar al vroeger ontmoeten, plus ook nieuwe mensen. En meer in het verloop van de tijd, dat is ons 9e feest in de herstelde kerk van God. Meer en meer mensen hebben meer en meer mensen in hun hart. Als je erover nadenkt. Dat is een heel mooie, hartelijke en tedere manier om Paulus' gevoel voor de Filippenzen uit te drukken. Hij schreef naar de Thessalonicenzen als een verpleegster die haar kinderen koestert. Paulus was een heel intelligente man die veel schreef, waarvan Petrus zei dat ze moeilijk te begrijpen waren. Van een hoogopgeleide die van zichzelf nooit zag als iemand die boven de mensen staat. Paulus sprak voortdurend vanuit het hart. Als je doorleest, zul je dat nogmaals zien. Maar hij zei: ik heb u in mijn hart. Hoeveel mensen vandaag in Gods kerk hebben dit gevoel dat zij zo zouden kunnen spreken? Dat klinkt zeemzoet, dat klinkt protestants of schijnliefde. Nee, dat is het niet. Maar je kunt het wel zeggen dat het zeemzoet protestantse schijn is. Dat zou je kunnen doen. Dat gij beide in mijn banden. Paulus had waarschijnlijk een zware bol met een ketting rond zijn been, letterlijk. Er waren twee verschillende soorten. Eén met een ketting rond één been. Daarom kom je niet weglopen. Zo zetten ze soms mensen onder huisarrest in hun eigen huis. Toen Paulus de tweede keer onder arrest was, verbleef hij in zijn eigen huis. Denk je dat enkelbanden iets nieuws zijn? Voor gevangenen die dan in doog worden gehouden vanuit satellieten? Of hoe ze dat ook doen? Paulus werd niet in de gaten gehouden vanuit een satelliet, maar Paulus bewoog in zijn huis met een ketting aan een bol. En waarschijnlijk een bol tussen zijn twee benen. Deze praktijk, die gewoonte voor huisarrest, werd lang geleden ingevoerd. Duizenden jaren geleden. Paulus kon dus niet ver lopen. Een beetje in zijn tuin, met dat enorme gewicht. Het kan dat hij een ketting aan beide benen had met een bol ertussen, wat veel gemakkelijker was. Maar soms bevestigden ze de bol aan één been. En als je huisarrest dan gedaan was, kwam de smid langs om die open te slaan. Je zou nergens naartoe kunnen gaan met die bol en die ketting. Je kon niet ontsnappen. Het kan zijn dat Paulus in een kerker zat of toch onder huisarrest ergens. Maar hij zei: in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie. In het Engels staat defense voor verantwoording. Hij zei dat tweemaal. Dat komt later nog ter sprake. In de tweede context dat er nog iets aan toegevoegd wordt. We kunnen dat pas later begrijpen na eerst deze eerste context te hebben gezien en de tekst dan ertussen gelezen te hebben. Gij allen, zeg ik, mijn genade deelachtig geworden, zelfs in de gevangenis of onder huisarrest, in de ketting, zegt Paulus dat hij het evangelie gaat verdedigen. Noteer dat terwijl we verder lezen. Want God is mijn getuige hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. Welnu, Christus' lichaam is wat de kerk is. De kerk wordt het lichaam van Christus genoemd, ook de tempel van God, dat begrijpen we allemaal wel. Maar het is interessant, de innerlijke bewegingen van Jezus Christus. In andere Nederlandse vertalingen staat tederheid, hartelijke liefde en ontferming voor innerlijke bewegingen. In het Engels staat the bowels of Jesus Christ. Dus dat zijn de darmen of de buik of de ingewanden. Het deel van Christus' lichaam van waaruit Paulus naar de anderen verlangde, zag zichzelf letterlijk in de ingewanden of de darmen van het lichaam. Wij zijn het lichaam van Jezus Christus, zoals alle lichamen met hoofd, handen, voeten, hart, longen, blaas, gebeente, bindweefsels, gewrichtsbanden, kraakbeentjes, de beenderen enzovoort. Alle lichamen hebben darmen. Daar zitten sommigen van uw diepste gevoelens. Als je bang bent, voel je dat daar. Paulus zei tot God: toets mijn nieren. Want soms gebeurt dat als je bang bent of onder stress, loop je naar het toilet. De Bijbel zegt ronduit Ik weet, dus hij spreekt onomvloerst. Ik ga me nu niet verontschuldigen voor wat Paulus zegt. De diepste plaatsen van gevoelens, als je soms plots verschrikt wordt, moet je vlug naar het toilet lopen, omdat gevoelens inwerken op de ingewanden. Daarom heeft Paulus het hier. Daarover heeft hij het hier. Ik verlang naar u in de ingewanden van Jezus Christus. Paulus wist goed wat er door de ingewanden loopt. Hij zou wel geweten hebben als dat een ongemanierde wijze was om het zo te zeggen. Je verlangt ernaar in de darmen. In de darmen voor of na de evacuatie? Ik probeer het hier botweg te zeggen, broeders, omdat Paulus het menselijk lichaam begreep. Hij begreep diepe gevoelens. En hij had er geen moeite mee met te zeggen, ik draag u in mijn hart. Hij zei niet, ik draag u in mijn buik of in mijn darmen. Dat zou een groter probleem geweest zijn. Ik verlang naar u in het hart van Jezus Christus. Het zou niet passen, maar toch is het interessant te zien hoe deze twee delen van het lichaam vernoemd worden. En ik zeg u dat omdat u dezelfde diepte van de gevoelens zou moeten voelen. Als u en ik proberen mensen te herinneren en te bidden voor hen in elk gedacht, elk gebed. Hier is geen erge correctie, want we beginnen pas met hoofdstuk 1, maar er komt al een bemoedigende toon tot uiting. Vers 9. En dit bid ik, God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelens. In het Engels staat in knowledge en in all judgment. Denk er weer aan en we moeten het zo dikwijls. En we kunnen het misschien niet al meer genoeg zeggen. Wij zijn de zwakken van de wereld, zwak, gek, geminacht, die Paulus heet, de niemendals noemt Paulus die, de nothings, toen hij tot de Korintiërs sprak. Dat typeert ons allemaal. We hebben geen gezond verstand. Dat is ook niet zo algemeen in de wereld en ik veronderstel nog minder bij Gods volk, als ze niet werken met Gods geest. Vanmorgen las ik weer Spreuken 2, 5. Dat de Heere wijsheid geeft en dat uit zijn mond komen kennis en inzicht. Als u een goed verstand wil, goed oordeel, goede wijsheid. En Paulus bad dat zij daarin overvloedig zouden worden. Niet zomaar met een beetje meer, maar overvloedig in kennis en in al het beoordelen, het onderscheiden. Heb je er ooit van gehoord dat een beetje kennis gevaarlijk is? Een beetje kennis is gevaarlijk. Als je geen goed oordeel hebt, geen goed verstand bij die kennis. Een beetje kennis maakt dat de mensen denken het allemaal te weten. Ironisch genoeg is, hoe meer u weet, hoe meer u studeert, hoe meer u begrijpt van de snelgroeiende kennisreservoir van de mensheid, en die verdubbelt elk jaar of om de 6 maanden, of wat dan ook. Om de 6 maanden weet de mensheid dubbel zoveel als gedurende 1000 jaren tevoren. Maar naarmate u meer leert, weet u dat u minder weet. Zo zou het moeten zijn. Op de leeftijd van 16 is iedereen een know-it-all. Iemand die denkt het allemaal te weten. Mijn moeder zei me toen, oh David, je bent 16, nu word je een know-it-all, een allesweter. Je weet meer dan je moeder en je vader. Zij zei me dat en ik begreep maar niet dat ik zo'n houding had. Mijn moeder deed haar best om het mij in te prenten. Mijn moeder was heel erudiet. Ze was iemand die letterlijk 1000 boeken gelezen had. En zij was de dochter van iemand die eindeloos, eindeloos 1000 boeken las. Ik denk dat ik dit al eerder zei. Mijn grootmoeder Kraul las 10 boeken elke week. Alleen al in haar laatste levensjaren. 10 boeken elke week, reken maar uit. Zij las meer dan 5000 boeken in de laatste 10 jaar van haar leven. Zij zat in een rolstoel en stuurde een vriend naar de bibliotheek die dan 10 boeken uit de rekken haalde en thuisbracht. Die las ze dan. Zij leerde haar dochter hetzelfde te worden en mijn moeder wou dat overbrengen over haar 3 kinderen. We moesten veel lezen. En hoe meer ik las, hoe meer ik besefte dat ik niet veel wist. En nu besef ik op mijn leeftijd dat ik heel weinig weet in vergelijking met de snel groeiende reservoir van kennis. Veel sneller groeiend dan mijn reservoir van kennis. Daar bestaat geen twijfel over. Een christen wordt geroepen te groeien in kennis. De kennis van Jezus Christus, maar ook algemeen in kennis. Als u niet probeert uw kennisreservoir te vergroten, dan is dat verkeerd. Maar zorg er tegelijk voor te groeien in goed oordeel, in onderscheidingsvermogen. Good judgment in het Engels. We moeten allen voor elkaar bidden, voor onszelf, dat we groeien in onderscheidingsvermogen. Omdat gij beproeft, dat is testen, de dingen die daarvan verschillen. In het Engels staat things that are excellent. In de marge staat dat u dingen uitprobeert die verschillend zijn, zoals in de Nederlandse Statenvertaling. Er zijn goede dingen en slechte dingen daarbuiten. En u moet dat beproeven of testen, zoals Johannes schrijft, beproef de geesten. Veel mensen testen verschillende houdingen niet en gemoedstoestanden en ideeën en doctrines die rondzwermen in de wereld en in de splinters. Ze dagen die niet voor het gerecht, ze onderzoeken het denken niet dat hun wordt voorgeschoteld. Denk als een openbare aanklager. Als iemand u een idee wil verkopen, ga er dan als een aanklager tegenaan. Daag het voor het gerecht. Wat zijn de feiten, de bewijzen, de bewijslasten? Welke logica, welk gezond verstand zit erachter? Wat is de waarheid in deze zaak? Probeer, toets dingen die verschillend zijn. Aan de Hebreeën werd gezegd dat zij hun zinnen moesten oefenen om goed en kwaad te onderscheiden. Hebreeën 5, versen 13 en 14. Maar dat hadden ze niet gedaan en hingen nog vast aan melk, terwijl ze al op sterker voedsel hadden moeten overschakelen. Opdat jij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat jij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Als u geen gezond verstand hebt en kennis en geen verschillende gezindheden en houdingen en ideeën en kennis die op u afkomt, als u die niet aan de tand voelt, uittest, als het ware voor het gerecht sleept, dan begaat u een grote fout. Er verscheen een interessant artikel, een cover story, op donderdag of woensdag deze week. En het is een feit dat Amerika evolueert naar een advocaat-president, een general manager-president bij de volgende verkiezingen. Er zijn veel juristen of advocaten, machtige, succesrijke advocaten die het ambt willen. Ik denk dat de mensen alles bijeen niet zo gelukkig zijn met het leiderschap van meneer Bush. En weet je wat ze gaan doen? Ze gaan iemand nemen die zwakker is. Ze gaan een jurist nemen. En wat interessant is, is dat Thompson, Julians is een jurist, Mitt Romney is een succesvolle jurist, John Edwards ook, enzovoort. Ook Hillary Clinton stond in de top 100 advocaten van Amerika in 1989, vooraleer haar echtgenoot president werd. In 1991 bereikte ze dat opnieuw, denk ik. Zij is een vrouw, maar ook een advocaat. En ik denk dat Barack Obama is een advocaat. Misschien zijn er één of twee geen juristen. Maar allen in de voorhoede zijn juristen. En president Bush heeft een MBA, dat is een Master's Business Diploma van Harvard. Hij is een verstandig man. Vele mensen beseffen niet hoe slim hij is. Maar hij is geen jurist. Met Mitt Romney gaf daarop commentaar over het feit dat een van de dingen die hij wou doen is een tegenstrijdig standpunt innemen als een idee op tafel wordt gelegd. En dat is heel interessant. Ik denk dat hij meer manager is in zijn denken dan dat hij misschien zelf beseft. Of misschien weet hij het zelf wel, maar volgt een andere benadering. Maar hij komt wel met een belangrijk punt. Ik zeg, ik overlaat iedereen met feiten daarover. Omdat we hier zitten discussiëren over het volgende onderwerp op de agenda. Het doel is strijd te voeren. En ik zeg, als we geen strijd voeren over het onderwerp, met andere woorden, die dingen uitproberen die verschillen, dan kunnen we niet terecht zeggen dat we een juiste beslissing namen, die best kan verkeerd zijn. Dat is een interessant concept. Tussen haakjes, het zou best kunnen dat hij de volgende president wordt. Een interessante kerel, in heel veel opzichten. Wel, dat is geen slechte benadering in het leven. Zij doen het zonder de geest van God. Wij moeten het doen met de geest van God. U begrijpt het verschil. Vervuld met de vruchten der gerechtigheid. Niet zomaar een beetje ervan. Liefde, blijheid, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Maar vervuld, vol van met vruchten der gerechtigheid. Zou u zeggen dat dit uw doelstelling is? En bovenal, zou u beweren dat u dat doet? Dat u vol bent? Ik zeg dikwijls en ik herhaal het opnieuw en ik weet niet of ik dat doe toen in het openbaar zei. Ik bid voor de wijsheid van Salomo. Ik geloof wel dat ik de wijsheid van Salomo heb, maar ik bid ervoor. Want er is geen enkele benadering om die ooit te krijgen. Als ik er niet voor bid. Ik bid ervoor en ik vraag naar het geduld van Job. Ik vraag de liefde van Johannes. De liefde van Johannes en het geduld van Job. Ik ben over het algemeen geen geduldig iemand. Ik heb te veel te doen. En als ik geduldig was, zou ik het niet gedaan krijgen. Ik denk er constant aan dat dit een kort werk is en dat het wordt ingekort. Ik ben blij dat ik niet geduldig ben. Ik ben meer ongeduldig voor mezelf dan voor anderen. Maar tegelijk moet je als doel stellen het geloof van Abraham te hebben. Ik bid en vraag naar het geloof van Abraham, de vader van de gelovigen. Ik denk niet dat ik het geloof van Abraham heb, maar mik hoog. Ik zei al dat ik bid voor inzicht meer dan iets anders in mijn leven. Sinds ik letterlijk 17 jaar oud was. Ik begon toen te bidden voor inzicht, toen God me riep. Door wat de Heer Armstrong zei dat hij begon te bidden voor inzicht, toen God hem riep. En als u God vraagt meer geest te geven, meer van zijn geest en meer van zijn geest, en u te vullen met de kracht van zijn geest en de vruchten van de geest komen er dan. En Christus zegt ons in Johannes 15 dat God snoeit. Christus snoeit ieder van ons dat we meer vrucht zouden dragen. Snoeit de takken, wij zijn de takken. Christus doet dat. Je kunt niet je eigen liefde, vrede, langmoedigheid enzovoort op tafel leggen. Zo werkt dat niet. De echte vruchten komen van God omdat Christus u snoeit. En zijn geest die nu creëert die kwaliteiten. De eer en lof komt God toe. Maar ik wou dat u begreep, broeders, dat de dingen die mij overkwamen vooral te maken hebben met de bevordering van het evangelie. Het is diezelfde apostel die zegt dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die God liefhebben en geroepen zijn naar zijn voornemen. Hij zegt niet dat alle dingen goed zijn. Hij zegt dat ze meewerken of samenwerken ten goede. En dat is niet op iedereen toepasselijk, maar op hen die God liefhebben. En die geroepen zijn naar zijn voornemen of zijn doel, zoals in het Engels staat. Paulus begreep het, omdat Paulus altijd positief was. Hij bekeek het altijd positief. Daar twijfelt u niet meer aan op het einde van het boek Filippenzen, als u dat tot daar leest. Hij zag dat zelfs zijn gevangenschap in zich voordelen had. Meer voordelen dan blokken aan het been, meer pluspunten dan minpunten. En het komt ten goede aan de bevordering van het evangelie. Gods werk nam uitbreiding, zelfs als Paulus in gevangenis zat. Je zou zeggen, daarmee eindigt het werk. Maar als ik naar de gevangenis moet, zou je dan zeggen, wel, hiermee stopt het werk? Of zou je zeggen, weet je wat, ik herinner me wat Paulus zei in Filippenzen 1:12. Misschien vlieg ik wel in de gevangenis, of andere dienaars vliegen in de gevangenis. De heer Armstrong was bereid de gevangenis in te gaan, maar deed het nooit. Het spande even, bij een titanenstrijd in 1979, 1980 en begin 81. Hij donderde aan de telefoon naar mij en zei bereid te zijn de gevangenis in te gaan op 86-jarige leeftijd. Maar hij moest het natuurlijk niet doen. Jeremia deed het wel. Jozef deed het. Paulus deed het tweemaal. Christus voor één nacht. Johannes de Doper vloog in de gevangenis. Anderen misschien ook. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechtshuis of het hof en aan alle anderen. Wel, dat is het gerechtshuis of het hof, zoals in sommige Bijbelteksten staat, van de keizer. Zoals je leest in de marge. De keizer was op de hoogte van Paulus. Dat waren blijkbaar mensen die in het hof van de keizer werkten, die christenen in Rome waren. In de jaren 60 hadden we mensen die in het Witte Huis werkten onder John F. Kennedy, de administratie van hem. En we vernamen heel interessante dingen. Ze konden ons niet alles vertellen. Dat waren toen tijden dat mensen het vertrouwen niet schonden, toen zij, om het zo te zeggen, geen kus gaven om een babbel te krijgen. Die de administratie niet verlieten om een boek te schrijven om geld te verdienen met interne informatie. Dat is uiteraard niet ethisch om te doen. Maar in de jaren 60, zeg de mensen uit de administratie, bepaalden zeggen zaken aan de ministry. Er waren er die werkten voor de regering en andere instanties, mensen die dan geroepen werden, mensen met heel hoge posten. En je hoorde soms interessante zaken. En we weten dat het tijdschrift De Echte Waarheid in het Witte Huis was onder Kennedy en ook onder Johnson, onder Nixon, onder Reagan en anderen. Ik ben benieuwd of de president of zijn omgeving nu De Echte Waarheid leest. Er zijn op aarde veel staatshoofden en ik weet met zekerheid dat veel staatshoofden op aarde de echte waarheid lezen. Maar we zullen wel zien hoe gebeurtenissen de bevordering van het evangelie in de hand werken. In plaatsen als het hof dat we het Witte Huis kunnen noemen, of Downing Street 10, of andere plaatsen, we zien wel. Ik verwacht dat dit wel ooit het geval wordt. En dat het merendeel der broeders in de Here door mijn banden vertrouwen gekregen hebben. Zij zagen dat Paulus niet begon te wenen, te jammeren, in een verslagen houding zat en uitriep, ik kan niets meer doen, waarom overkomt mij dat, ik mislukte. Wat heb ik toch verkeerd gedaan dat ik vastzit? Ze zagen dat Paulus een positief, krachtig standpunt innam. Besef hoeveel mensen in de gevangenis zouden zeggen, ik ben beschaamd om ongelukkig te zijn. En die werden opgemonterd door zijn banden. Ze zeiden dan, hoe inspirerend is het dat Paulus in de gevangenis zit. Dat is wat het betekent. Ze waren nu veel vrijmoediger om het woord onbevreesd te durven spreken. Ze zagen dat Paulus de gevangenis werd ingedraaid en dachten dat het niet erger kon dan dat. Maar kijk hoe positief hij is. En niets wees erop dat hij er kon uitkomen. Sommigen preken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Dat lijkt erg op onze tijd. Toen doken er ook valse leraars op waar Paulus voor waarschuwde. Genen prediken ook wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende van mijn banden verdrukking toe te brengen. Aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Met andere woorden, die riepen rond, God zegent ons, Paulus is een zondaar, hij zit in de gevangenis. En ze proberen het lijden van Paulus nog te verzwaren. Zijn gevangenschap, zijn banden. Toch deze uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Hij deed dat op vele manieren, door te prediken in synagogen in Athene of Rome, of vanuit een cel aan bezoekers die boodschappen van Paulus opnamen. Paulus was een Romeins staatsburger. Hij mocht bezoekers ontvangen, ook onder huisarrest, zoals u leest in de brieven. De twee laatste versen in het boek Handelingen. In de laatste 2 jaar van Paulus' leven. in handelingen. Wat dan? Wat betekent het als mensen Christus prediken in nijd en strijd en sommigen eerlijk en in goedwil? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, hetzij onder bedekking, hetzij in waarheid. We kunnen hier even bij stilstaan en commentaar geven, dat kan nuttig zijn. Er zijn mensen in de splinters die Christus prediken in strijd, niet oprecht. Die willen dat wij het lastiger krijgen. Het is een schijnvertoning. Maar uiteindelijk brengt iets van wat zij doen sommige mensen tot de waarheid. Er zijn mensen die in de waarheid komen of in de gedeeltelijke waarheid, welk deel een bepaalde splinter dan ook heeft. En als ze dan uit die splintergroep komen na het zalven van hun ogen. En ze komen hier, maar ze leerden eerst over de ware Christus, dat hangt af van hoeveel doctrines van de ware Christus daar zijn en zo meer. Er is een andere Jezus, dat begrijpen we wel. Hij komt met een ander evangelie en een andere geest. Maar dan zalven ze hun ogen, nadat ze de waarheid hoorden over Christus, in strijd en schijn, niet oprecht. En dan leren zij de waarheid, hier. Ze doen mee aan het bestuur van God en het werk van God, hier. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Nu, voelt u zich slecht, vraag ik u, voelt u zich slecht dat de splinters ook veel waarheid onderwijzen? Ik niet. Ik zou ze allemaal willen zien wakker worden, helemaal, hun ogen zalven. Ik weet dat er weinigen het zullen doen voor de verdrukking en dat er van de overblijvenden de helft het zullen doen tijdens de verdrukking. En de andere helft gaat eraan. U kunt het verschil zien tussen de dwaze en de wijze maagden, maar ik ben blij dat ze toch een bepaald soort werk doen. Ik weet dat God hun werk niet leidt, dat is onmogelijk. Christus is niet verdeeld, hij heeft maar één kerk, hij bouwt één kerk. Er is maar één bestuur van God op aarde. En als dat niet hier is, is dat ergens anders. Ik spreek natuurlijk retorisch. Het moet hier zijn. Op deze plaats is de volle waarheid. Maar ik heb er geen probleem mee dat die anderen werken, tussen aanhalingstekens, want het zijn grotendeels werken van mensen. Al gebeuren er wel sommige goede zaken. Het is een mix van goede en slechte kennis. Er gebeuren sommige goede zaken als er goede kennis is. Laten we dat onder ogen zien. Het is goed. We hebben heel wat leden in de herstelde kerk van God in vele delen van de wereld die voor het eerst in contact met de waarheid kwamen via een splinter. Ze kwamen tot de volle waarheid toen ze hier waren. Sommigen kwamen uit de splinters die ze dan verlieten na het zalven van hun ogen. Anderen komen uit de splinters en hoeven hun ogen niet te zalven. Zij gingen naar de waarheid. Ze gingen niet naar een positie van blindheid. Een Laodiceër is iemand die kon zien en blind werd. Denk aan het verschil. Iemand die uit een splinter komt, kan er lang gebleven zijn, er de waarheid geleerd hebben, een beetje blindheid meekreeg over bepaalde zaken. Maar iemand die uit de duisternis van de wereld komt, kun je toch niet beschrijven als iemand die naar bepaalde waarheid komt in een blinde conditie. Je zou eerder zeggen dat ze naar het licht toe gaan, maar ze leren misschien bepaalde kennis doorheen een Christus, een prediking over Christus en zijn doctrines in de splinters. En als ze dan doorgaan, naar het licht toe gaan, dan moeten ze via een bepaalde splinter hier geraken. Ik heb daar geen probleem mee. Het is mijn zorg dat anderen Christus willen prediken door nijd, twist of schijn. En proberen moeilijkheden te veroorzaken, niet alleen voor onze groep, maar ook voor anderen. Dat is hun zaak. Als dat maakt dat er meer mensen de waarheid kunnen leren, in een tijd waarin we nog geen immens machtig werk zijn. We zijn een heel groot werk. We zijn een heel machtig werk. Ik weet niet of ik het al immens kan noemen. Sommige mensen verwijzen naar ons als een mammoet aanwezigheid op het internet. Een mammoth internet presence. En we zijn groot, vandaag de grootste religieuze publicist ter wereld. In die zin zijn we wel immens, maar niet in vergelijking met wat we gaan worden. Misschien moet ik dat even anders typeren. Er is een nieuw woord uitgekomen, ginorm. Ginormous. Ik denk dat het nu een aanvaard woord is, een kruising tussen gigantisch en enorm. Ik vermoed groter dan gigantisch en groter dan enorm. Ginorm, ginormous in het Engels. Ik meld nu voor het eerst in een preek dat wij op een dag ginorm worden. Oké, maar ik denk niet dat we nu al immens zijn in de meest ware betekenis. Oké. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Hij viel volledig terug op wat God aan het doen was in zijn leven. Niets was van tel behalve wat Gods geest doet. Christus zei, uit mezelf kan ik niets doen. En ik probeer mezelf eraan te herinneren aan Johannes 5:30, broeders. Dikwijls, als Christus dat zei, dat God in het vlees zei dat hij uit zichzelf niets kon doen. Hoeveel te minder wij dan? Als vlees speciaal was, dan was Christus vlees wel het meest speciale. En ik keek naar zijn vlees, zijn persoon, en zei, uit mezelf kan ik niets doen. De Vader in mij doet het werk. Volgens mijn ernstige verwachtingen en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid gelijk te alle tijden, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood. Of de keizer nu de duim naar boven richt of naar beneden houdt. Als je dit oude gebaar begrijpt, dat gebeurde vaak bij gladiatoren of in moeilijkheden. Als de keizer de allerlaatste toevlucht was. Het hoogste gerechtshof in Rome was één man. En de duim kan naar boven of naar beneden zijn. In vele periodes werden zo de oordelen geveld. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Mijn vrouw begreep dat vers heel goed. En zo kijken de meeste mensen niet tegen het leven aan. Te leven is gewin, te sterven in Christus. Niet omdat we geloven dat we naar de hemel gaan als we sterven, maar hij zou dicht bij Christus zijn. Op een andere plaats in Korintiërs, in 2 Korinthe 5, zei Paulus dat hij verlangde te vertrekken en bij de Here te zijn. Niet omdat hij geloofde naar de hemel te gaan als hij stierf. Het is dezelfde Paulus die over de opstanding sprak tot dezelfde Korintiërs in de eerste brief. Dat bij de zevende trompet en dat de doden die ontslapen zijn zullen opstaan. Dat begreep Paulus wel. Paulus erkende wel dat sterven is als bij Christus zijn. Maar hier stelt hij het op een andere manier. Hij gooit het op. Hij zegt het anders. Want het leven is mij Christus. Hij kon doorgaan met het doen van het werk van God zolang hij leefde. Zoals mijn zoon zei in de korte preek over zijn moeder en alle mensen die ooit stierven. Eens het voorbij is, is het voorbij. Eens u sterft, zoals Prediker 19 stelt, is er geen werk, geen bezinning, geen wetenschap, geen wijsheid in het graf waar jij heen gaat. We gaan er allemaal naartoe. Alle mensen zijn bestemd om eenmaal te sterven. Maar de christen erkent dat, als je verzegeld bent in Christus, dat het sterven gewin is en geen verlies. Verlies aan mensenleven, maar gewin in eeuwigheid. Leven is om het werk van God te doen. Menselijk gezien zei Paulus tot de Korintiërs dat hij verlangde bij de Here te zijn. Paulus had een zwaar leven, hij werd geslagen, meermaals bijna vermoord. Waarschijnlijk zo erg afgeranseld dat hij er een traumatische artritis aan overhield, van al die slagen. Ik sprak erover in andere preken. Een lang leven is dus ook niet alles. Maar te leven in het vlees, of dat mij vruchtbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Met andere woorden, wat voor mij gekozen wordt, of ik in leven zal blijven of sterven. Niet echt wat hij zelf zou kiezen. Begrijp dit goed. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte ontbonden te worden en met Christus te zijn, Hij zegt het hier opnieuw, zoals hij zei tot de Korintiërs. Want dit is zeer verre het beste. Daarom is het gewin. Maar het leven is Christus, vers 24. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Het is dus beter als ik hier ben. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot u toenemen en blijdschap des geloofs, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid weer bij u. Nu ga ik wat vlugger vooruit, omdat ik over iets anders wil beginnen, iets dat ik al behandeld heb in een recente preek, en ik wil er dus niet te veel tijd aan besteden. Alleen wandelt of gedraagt u, alleen wandelt waardig, het evangelie van Christus. Ik zei vaak tot mijn zus, gedrag maakt nog niet de lady of de gentleman, zei ze tot haar zonen. Ze wees er dan op dat je door je gedrag wel een gentleman wordt of een lady. Er is gedrag dat het evangelie wordt, er is gedrag waardoor je lady af wordt of gentleman af. Zo is het gedrag dat het evangelie onwaardig is. En wat is het evangelie? Het komende wereldsuperbestuur van God, wanneer iedereen Gods wetten zal houden. Dus als uw gedrag of het mijne tegenstrijdig is met Gods wet, is dat het gedrag van het evangelie onwaardig. Het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest. Nogmaals, als je de vraag stelt of er één kerk van God op aarde is of vele, de splinters zijn aanhangers van de populaire protestantse visie. De protestanten geloven dat het lichaam van Christus een onsamenhangende groep van mensen is, van ernstige christenen in tegenstelling tot naamchristenen, zoals zij dat stellen. Geen belang wat zij geloven, waarin zij geloven, bij welk kerkgenootschap zij ook zijn, maar dat past niet bij alle Bijbelpassages waarin gesteld wordt dat zij in één geest moeten staan. Dat is verenigd. Met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. Hoe graan een presbyteriaan, een methodist en een baptist dat doen? Dat doen ze niet. Ze komen elkaar tegen in de week en zondag gaan ze naar dezelfde plek. In kleine steden in Amerika waar vier grote kerkgebouwen soms op één kruispunt samenstaan. En vier vrienden gaan dan naar de Methodisten, Baptisten, Presbyteriaanse, Episcopale kerken die gegroepeerd zijn in de Maple Street. Het heeft geen zin. Ze ijveren samen, maar dat kunnen ze niet, voor het geloof. Als ze maar één geest hadden, waarom dan naar de vier gebouwen gaan? Hebben die één geest? Natuurlijk niet. Hebben die één geloof? Nee. Gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. Ze hebben niet één evangelie. Ze weten niet eens wat het evangelie is. En dat gij in geen ding verschrikt wordt door hen die tegenstaan, of door uw vijanden. Mensen in de kerk en in de wereld worden hoe dan ook opgeschrikt door hun vijanden. En dit moet onze benadering zijn, broeders. Vooruitgaan en in niets verschrikt worden door onze vijanden. We gaan vooruit in sterkte, absoluut vastberaden, om het werk van God te voltooien, wat voor hen wel een bewijs is van het verderf of de vernietiging. U weet wat een token is op een bus. Een token is een soort penning, een bewijs van betaling, een ticket. Je zou het een ticket kunnen noemen. Het ziet eruit als een munt. Je toont de buschauffeur dan dit bewijs en op de lijnbus of de schoolbus en dat wordt dan gemerkt. Die token gaat dan een tijd mee en daarna koop je er een andere en zo werkt dat. Ook toen ik in New York werkte nam ik vaak het openbaar vervoer omdat het daar dikwijls problematisch was met de auto. Ik wou mijn auto nog terugzien op het einde van de dag. Ik gebruikte dus veel van die tickets of die tokens of die bewijzen in de metro. Duizenden malen, toch zeker honderden keren, misschien wel duizenden, ik weet het niet meer zo zeker. Maar hier is iemand die de kerk van God aanvalt. Ze houden een bewijs, een token, klaar in hun zak. Zo groot als een kwartje. Ze halen dat token dan tevoorschijn en kijken erna. En telkens als ze dit bewijs zien, is het in figuurlijke zin voor hen een geheugensteun, dat als zij dit werk aanvallen, zij zullen verwoest worden. Wij zouden niet moeten beangstigd worden door onze vijanden. Zij zouden moeten beangstigd worden door het feit dat in hun zak een figuurlijk token zit van hun vernietiging, die ze ons toewensen. Ze wilden onze banden nog verzwaren, ze falen daarin, want voor ons werd een deur geopend. Geen mens kan die sluiten, maar hun aanvallen op ons zou voor ons een token of een bewijs moeten zijn dat er... Dat is de impliciete betekenis als u het aandachtig naleest. Maar u van de zaligheid en dat van God. Wij worden aangevallen omdat al de mensen die de wil van God doen en Christus Jezus volgen, zullen lijden onder vervolging. Als zij mij vervolgen, zullen zij ook u vervolgen. En dat betekent ons. Dan hebben wij dit token of bewijs in onze zak. En dan moeten wij het figuurlijk wel eens bovenhalen. Retorisch gesproken natuurlijk. Zo sprak Paulus. Een bewijs van behoud. Dat is, als je samenstreeft voor het geloof van het evangelie, neem je deel aan het werk van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dus ons lijden onder vervolging terwijl we het evangelie verdedigen. Zou u sterven om het evangelie te verdedigen? Ik gaf ooit een hele preek over dit onderwerp. Set for the Defense of the Gospel was volgens mij de titel. Ik spreek erover in het boek The Work of God. Namens Christus zullen wij lijden, maar we hebben een bewijs, een token. Dat lijden met Christus resulteert in regeren met hem. Dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Hier krijgen we een formidabele aanmoediging. Zien of wat we hier lezen een beschrijving is van u. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, of broeders, er zijn veel vertroosting in Christus, indien er enige troost is der liefde, liefde is heel vertroostend, dat zijn allemaal retorische formuleringen. Indien er enige gemeenschap is des geestes, wij fellowshipen met iedereen die Gods geest heeft, en indien er enige innerlijke beweging en ontferming is. Voor innerlijke beweging staat er in het Engels bowels of darmen, ingewanden of buik. En dat is interessant. Daar heb je diepe gevoelens voor anderen. En u ontvangt of u geeft ontferming. Dat is echt wel een retorische formulering, natuurlijk. Dat beschrijft exact wat een christen zijn is. En dat is het uitgangspunt van de formulering. Zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn. Met andere woorden, natuurlijk worden christenen verondersteld vreugdevol te zijn. Natuurlijk is er vertroosting in Christus. Natuurlijk is er troost. Natuurlijk is er fellowship met de geest. Natuurlijk is er innerlijke bewogenheid en ontferming. In overvloed, niet zomaar een beetje van dat alles. Natuurlijk is een christen iemand die Paulus blijdschap deelt en vanzelfsprekend Christus blijdschap. Want Christus zei, ik laat u mijn vreugde na. Hij liet ons zijn vrede en zijn blijdschap na. Dat zei hij op zijn laatste avond voor zijn kruis ging. Dat gij moogt eensgezind zijn. Hier nog eens, geen ruimte voor verschillende groepen. Christus zei, ik zal mijn kerk bouwen, maar één. We zagen dat er één geest was, één gezindheid, één gemoed. Dezelfde lievende hebbende van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Het één wordt de kerk van God verondersteld te zijn. En hoe belachelijk is het dat mensen geloven dat al de verschillende ergens allemaal van Christus zijn, of dat Christus sommige van zijn mensen daarin heeft. of hoe de splinters de visie van de wereld overnamen. Hier zie je hoe belachelijk het is. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Er is niets dan strijd tussen de kerken van de wereld. Ze willen zich allemaal boven de anderen stellen. Maar door ootmoedigheid achten de een de ander uitnemender dan zichzelf. Zo zouden we het moeten zien in de kerk. De meeste mensen willen zichzelf promoten en opscheppen en ophemelen, maar liefde schept niet op. 1 Korinthe 13 spreekt over de 22 of 33, de 23 eigenschappen van liefde. Liefde hemelt zichzelf niet op. Eén ieder ziet niet op het zijne, maar één ieder ziet ook op hetgeen van de anderen is. Niet om te begeren, maar wees niet bezorgd voor eigen dingen. Wees bekommerd voor wat anderen hebben. Kijk naar anderen. Wij zijn onze broeders hoeders. U wordt verondersteld door het leven te wandelen terwijl u oog hebt voor zaken van anderen. Niet zeggen, wauw, ik rijd met een Volkswagen Kever en die rijdt met een Cadillac. Ik hou van dit gebod, want ik wil een Cadillac. Dat betekent het niet. We begrijpen dat allemaal. In de King James wordt het wat eigenaardig verwoord. Het betekent, wees begaan met wat anderen nodig hebben. Ziet u wat anderen doormaken? Niet gewoon de dingen die ze hebben, hun bezittingen. Ook de belangen van anderen, zoals in het Grieks staat. Dat verandert alles. Wat hebben zij nodig? Wat zijn hun zorgen? En dan staat er, er is geen ruimte voor ijdele eer, voor twist. We zouden nederig van geest moeten zijn, begaan zijn met anderen. En ze beter achten dan onszelf. Dat betekent niet dat je moet rondgaan en zeggen, ze zijn hier allemaal beter dan ik. Je bent beter dan ik. Ik ben een domkop en jij bent slim. Dat betekent het niet. Wel dat u aanneemt dat anderen dingen beter dan u kunnen doen. Ik probeer constant voor ogen te houden, en ik ben nu openhartig met u, ik probeer constant voor ogen te houden, wegens mijn verantwoordelijkheid, mezelf als klein te beschouwen. Er zijn heel wat mensen in ons kantoor die veel dingen veel beter doen dan ik. En dat is waar, en u moet hetzelfde doen in uw leven. Er zijn veel mensen in dit kantoor die doen wat ik helemaal niet zou kunnen doen. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Welk gevoelen? Uit de context blijkt nederigheid, die in de gestaltenis van God zijnde geen roof geacht heeft Gods even gelijk te zijn. Ik steel het idee dat ik God gelijk kan zijn. Hij wist dat hij God was, God in het vlees, Emmanuel. Maar heeft zichzelf vernietigd of made himself of no reputation in het Engels. Hoeveel te meer moeten wij dan niet hetzelfde doen? Wij zijn God niet, al kunnen we op een dag wel God worden, als we deze houding hebben en de andere houding. Maar hij heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden en in de gedaante gevonden als een mens, geboren uit Maria. Heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. De meeste mensen willen gehoorzamen, ik bedoel christenen, want de mensen in de wereld gehoorzamen niets, niet de wetten van de mensen en zeker niet de wetten van God. Maar de meeste christenen proberen zeker wel God te gehoorzamen. Maar willen zij God gehoorzamen tot de dood toe? Ziet u dat zo? Ik ben wel gehoorzaam, maar ik wil toch niet sterven? Gehoorzaam tot de dood? Dit vers besprak ik met mijn vrouw. Zij was ertoe bereid. Haar zoon zei in de korte preek dat zij bereid was om te sterven. Zelfs de dood aan het kruis. Niemand van ons hoeft dat te doen. Dat zou pas vernederend zijn. Dat zou ongelooflijk lastig zijn, ongelooflijk pijnlijk, verschrikkelijk. Wel nu, als u sterft in een schommelstoel na een lang leven en dacht in een goede gezondheid te verkeren, en dan sterft aan een hartaanval en bereid was om te sterven, wat leed u dan? U wist niet eens dat u stierf. U weet niet dat u dood bent, of overreden door een vrachtwagen. Maar naakt te hangen met uw beenderen die uit het vlees steken, zo kruisigden de Romeinen de mensen, naakt. Christus had zelfs geen lendendoek aan. Hij werd naakt gekruisigd. Hoe vernederend moet dat wel niet zijn? De leeuwen verslonden christenen naakt. Ze werden daarin gezet en in stukken verscheurd. En zij baden zeker dat ze vlug zouden sterven. Maar de dood aan de paal was ongelooflijk pijnlijk en lastig. Uiterst vernederend om kapot gemaakt te worden in huiveringwekkende pijn, omdat hij houdt van de mensheid. Naakt sterven aan een paal waar iedereen u kan zien. Denk daarover na. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Het wezen dat alles schiep, de zon, manen, sterren, de miljarden, triljarden, ik denk dat het zo is, dat het aantal is 10 miljoen, biljoen, oké. Mijn schoonzoon is een expert in dat aantal. Ik kijk nu naar hem en hij knikt. Dat wezen maakte ons allemaal en al het leven in het universum, alles. Hij werd opengereten, vol bloed, in vreselijke pijn, aan een paal, bij mensen die hem bespotten, beschuldigden en uitlachen. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie voor hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Dat komt nog. Dat is nog niet gebeurd. Alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij ten alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn tegenwoordigheid werkt. En dit is een van de belangrijkste versen in de hele Bijbel. Werkt uw eigen zaligheid met vrezen en beving. Je kunt niet iemand anders behoud bewerken. Je kunt de belangen van anderen behartigen, maar uw eigen zaligheid uitwerken met vrezen en beven. Hoe vaak beeft u letterlijk bij de gedachte dat u tekort schiet? Letterlijk beven in vrezen en beving. Het Grieks is trimos, waar tremble vandaan komt, trauma. Vrees is vrees, phobeo, waar fobie vandaan komt. Het betekent schrik en beven betekent beven. Hebt u ooit letterlijk gebeefd bij de gedachten dat u behoud zou missen? Als dat niet zo is, bewerkt u niet uw eigen zaligheid of behoud met vrezen en beving. Als u niet bang bent voor het mogelijk verlies van behoud, ik wel. Ik ben bang het niet te halen. God zegt dat hij omkijkt naar de mens met een nederig en berouwvolle geest en die beeft voor zijn woord. Je beeft voor het woord van God. Kleine kindjes beven voor het woord van de ouders. Ik beefde soms toen mijn vader tot mij sprak. Het was alsof ik de Olympus opklom en sprak tot de goden. Mijn vader kon hard zijn. Hij was zo met een bedoeling om zijn kinderen een zekere vrees in te prenten. Een prachtige, prachtige man was hij. Begrijp me niet verkeerd als ik over mijn vader praat. Maar ik vreesde mijn vader. En dan zeg ik, hoeveel te meer moeten wij onze geestelijke vader in de hemel dan niet vrezen? God werkt in u. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Als u God wil gehoorzamen, is dat niet genoeg. God moet u de bekwaamheid geven om het te doen. Maar als u behoud echt wil begrijpen, moet God in u zowel het verlangen om te veranderen en te groeien in uw plaatsen, plus de bekwaamheid om het te doen. Je komt zelf niet aan die wil. Als u God wil gehoorzamen, dankt u beter God dat hij dit in u plant. Je komt er zelf niet mee op, want God werkt in u. Wij geloven het vers, zowel het willen, dus het verlangen, als het werken naar zijn welbehagen. Denk niet dat u de wil levert. Dat doen wij niet. Dat doe ik niet. Dat doet u niet. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Is dit de herstelde kerk van God, ieder van ons, terwijl we vooruit gaan? Ik denk dat het zo moet. Ik denk dat het anders moet. Nu de kerk vooruit gaat, worden we groter. Wordt de taart groter, zul je verbaasd zijn hoeveel meer mensen hun stem willen laten horen. In het Laodicea tijdperk, wanneer het volk regeert, oordeelt en beslist, willen de mensen denken het beter te weten wat er moet gedaan worden, maar eigenlijk weten ze minder van wat er moet gedaan worden, omdat het hun ervaring zo geweldig overtreft. En dat is een eigenaardige ironie. Ik heb het vaak gezien in mijn leven, naarmate de taart groter wordt in een firma, als beslissingen worden genomen op een ruimere schaal, dan zien we dat mensen die minder gekwalificeerd zijn, met een mening aankomen dragen, dat die juist vlugger met hun mening komen aandragen. Zij betwisten zaken. Dat is hier niet de algemene context. De context gaat over gelijkgezinde mensen, samen voor het geloof van het evangelie enzovoort, in harmonie, eensgezind in alles. In de kerk is er geen plaats voor discussie, gemopper, tegenspraak. En dat is iets dat ik te horen krijg over het hoofdkantoor, die formidabele eenheid. Al is het ongetwijfeld nog niet perfect. Maar luisteren we even naar het soort geargumenteer dat ik jarenlang hoorde als pastor in vele gemeenten. En als ik nu achterom kijk, zie ik dat de meesten van die mensen Gods geest niet hadden. Maar nu geniet ik van die eenheid, ik waardeer het, die eenheid. En als er oneenigheid is, wat zelden gebeurt, is dat iets heel schokkend. En dat gebeurt niet in het hoofdkantoor. Dat heb ik hier in jaren niet gezien, dat is prachtig. Het komt misschien deze week, ik weet het niet. Maar het kan best dat we nog vele jaren verder gaan op die manier. Als er geregeld voor gewaarschuwd wordt. En ik geloof versen als Filippenzen 2:14, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onbestraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Waar u ook leeft in de meer dan 30 landen van de wereld waarin deze preek wordt beluisterd, en er zullen nog meer mensen zijn in splintergroepen en in de wereld die deze preek horen, er wordt wekelijks naar 6.000 tot 10.000 preken geluisterd. En dat zijn dan nog niet de preken in de sabbatdiensten meegerekend of op de sites van de members in de herstelde kerk. Dat zijn heel veel preken. In welk land u ook bent, in welke streek ook, het is een kromme en perverse wereld. 1 Johannes 5:19 geloof ik, zegt dat de hele wereld in het boze ligt. De Satan heeft de hele wereld misleid, Openbaring 12:9. De hele wereld ligt in het boze. In welk land u ook bent, dat spreekt u aan, niet alleen Grieken in de oudheid. Voorbehoudende het woord des levens, mij tot de roem, tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offerande en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. Wel nu, als Paulus zou ter dood gebracht zijn, wat nog niet gebeurde, maar ook als hij ter dood zou gebracht worden, zei hij dat hij zich zou verblijden. En hij zou zichzelf zien als stervend ten dienste van hun geloof. En ik verblijd me met u. Wees niet bedroefd over mij. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook u met mij. En ik hoop in de Heere Jezus, Timotheus, dus dat is een geweldige aanbeveling, weldra tot u te zenden, opdat ik ook welgemoed mogen zijn, als ik uw zaken zal verstaan hebben, want ik heb niemand die al zo gelijkgezind is, die oprecht voor uw zaken zal zorg dragen. Dat is nogal een fameus compliment voor Timotheus, want zij zoeken allen het hunne. Want als u iemand anders was dan Timotheus, zou u kunnen zeggen, hé, wacht even, ik werk al zo lang mee, Paulus, en ik dan? Daar hoorde Lucas waarschijnlijk niet bij. Lucas was een dokter, geen dienaar. Misschien was Lucas niet bedoeld. Maar wat dan met al die andere dienaren, Clemens en Linus, werden de tweede en de vierde paus, persoonlijk opgeleid door Paulus, en die werden paus nummer 2 en paus nummer 4, dat is een groot verraad. Bij de opstanding laten we dan hopen dat ze nooit bekeerd waren. Clemens van Rome, dat is zijn naam, en Linus, maar er zijn er die versplinterden en Paulus verlieten. Alexander de Kopersmid kon Paulus veel kwaad hebben gedaan als hij gewoon iemand van de wereld was. Paulus zou hem niet vernoemd hebben, tenzij Alexander Kober Smit de kerk verliet en zijn eigen kerk oprichtte en Paulus aanviel. En bij anderen zou dat ook zo zijn. Want zij zoeken allen het hunne. Timotheus verschilde daar erg van. Niet hetgeen van Christus Jezus is. Vele dienaars, en ik kom er telkens weer op terug, onder de heer Armstrong waren er bijna 2000 dienaars in verschillende kantoren en vele duizenden diakens en zo'n 1200 bedienden. De meeste daarvan getrouwd, dus 6000 mensen die waren aangesteld als dienaars of te werk gesteld als bedienden. En dan waren er al de diakens. Ik probeer nu te denken aan al die mensen in al die verschillende kantoren die in de positie waren om andere mensen te helpen, veranderingen tegen te gaan of en vast te houden aan de waarheid. Maar waar zijn die nu? Wat is er met hen gebeurd? Uiteindelijk begonnen zij het hunne te zoeken. Hun eigen vrienden, hun eigen comfortzone, pleziertjes, speeltjes, ervaringen. Sommigen leiden nu hun eigen groepen. Mensen zeggen dan tegen mij, dat deed u ook? Nee, dat deed ik niet. Dat deed ik nooit. Als je terugkijkt, dan zie je dat ik dat niet deed. Ik begon niet met mijn eigen groep. Ik ging eerst met iemand anders mee. Waarom? Het kwam nooit in me op om zoiets te doen. En de enige persoon die daarvan een waarachtige getuige was, stierf 7 weken geleden. Het kwam nooit in me op. Nooit. Zelfs niet een fractie van een seconde. Mijn vrouw weet dat ik nooit deed. Ik ben de meest verbale persoon die zij kende. En u weet dat ik zo ben. Ik ben heel open. Ik zei er nooit iets over. Ik had de gelegenheid af te splitsen toen de Global Church splitste en een derde richting uitgaan. En vaak wenste ik dat ik het gedaan had, maar het kwam niet in me op. Tot het voor mij zo duidelijk werd dat er niemand anders was die ging vasthouden. Niemand gaat het doen. En daarop deed ik het. En gij weet zijn beproeving, dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft in het evangelie. Ik heb 2 zonen en mijn schoonzoon is als een zoon. Hij lijkt meer op mij dan mijn zoon. Ik wil gewoon zeggen dat ik Paulus in vele opzichten begrijp. Hoe Paulus zich voelde. Wat een paar jaar geleden nog niet zou, dat ik nog niet zou ervaren hebben, een paar jaar geleden. Toch niet op dezelfde manier. Ik hoop dan wel deze van stonden aan te zenden zodra ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Doch ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf weldra tot u komen zal. Hij zei aan terug te komen. Maar ik heb het nodig geacht tot u te zenden, Epafroditus. Sommige namen zijn toch wel heel eigenaardig. Ik vraag me af hoe ze hem als kind noemden. Dit u, Pafro, Frodi, ik weet het niet. We hebben wel wat anders te bespreken dan daarover eindeloos te speculeren. Mijn broeders en medearbeider en medestrijder en u afgezonderde en bedienaar van mijn noodruft, nog een geweldige aanbeveling, omdat hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was, omdat gij gehoord had dat hij ziek was. En hij is ook ziek geweest tot nabij de dood, maar God heeft zich over hem ontfermd en niet alleen over hem, maar ook over mij. Het was voor Paulus moeilijk om Epafroditus te verliezen, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Zo heb ik dan hem zo spoedig mogelijk gezonden, opdat gij hem ziende u weer zou verblijden en ik des te minder droevig zou zijn. Omdat hij genezen was en u kunt hem zien en ook als ik zou sterven. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap en houd zulke in waarde. Want om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen, zijn leven niet achtende. Hij werkte zwaar dat het hem bijna zijn leven kostte. Kun je je voorstellen hoe ik dit vers deze dagen las? Zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek van uw bediening aan mij vervullen zou. In de NBG-Bijbel staat, en heeft zijn leven gewaagd om aan te vullen wat nog aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak. Hij had te veel te doen, omdat anderen niet in staat waren te doen wat zij hadden moeten doen. of konden het niet of waren niet in staat meer te dienen. Ik denk vaak aan hoeveel mijn vrouw zich inspande. Voorts, mijn broeders, in het Engels staat finally, dus tenslotte. We zijn halfweg van de brief en hij zegt tenslotte en behandelt nog interessante concepten. Voorts, broeders, verblijd u in de Heere, dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker of en voor u is het veilig. Maar verblijd u in de Heere, dat zei ik juist, dat is een direct gebod, hoofdstuk 4, vers 4. Verblijd u in de Heere altijd en weer zeg ik verblijd u. Dat is nu driemaal gezegd vanaf tenslotte, dat er staat verblijd u, het kan zelfs een keer meer zijn. Maar stond ook al mijn verblijding volmaken dat u eensgezind mocht zijn. Er wordt dus ook ergens anders gesproken van blijheid. Christenen zouden gelukkig moeten zijn. Ik weet nog wat ik zei in de allereerste weken van de herstelde kerk van God, dat we zouden moeten zijn en bekend staan. De gelukkigste groep, weliswaar van de splinters, maar ook van de hele wereld. Wij zouden de gelukkigste plaats ter wereld moeten zijn. De gelukkigste groep, de gelukkigste organisatie. Nu we echt toegaan naar wat Judas het liefdesfeest noemt. Maar terwijl je vervuld bent van blijdschap, pas op voor honden. Vandaag liep ik door mijn tuin en er was een grote lap. Die ziet eruit als een teddybeer, maar waant zich een brullende leeuw. Hij blaft als ik voorbij loop en hij heet Murphy. En die blaft altijd als ik langskom aan de andere kant van de Haag. Ik wandel dan met mijn koffie in de tuin terwijl ik nadenk. Dat doe ik zo op sabbatmorgenden. En Murphy ruikt me aan de andere kant van de Haag. Dan blaft hij altijd en ik zeg, Murphy, het is een vriend. Maar hij blijft blaffen, geloven of niet. Dan ga ik nog wat verder weg. En zijn meester, mijn buurman, roept dan, Murphy, hou je stil. Dan is hij wat kalmer. Ik probeer hem te zeggen dat ik een vriend ben, Bill, maar hij geloofde me niet. We grappen er wat bij vanmorgen. Maar over dat soort honden gaat het hier niet. Het gaat hier over valse dienaars. Denk je niet dat God kortaf is, onomvloerst? Hij noemt ze honden. Op andere plaatsen verwijst hij naar hen als staarten, dus het achterste van honden, als u wilt begrijpen hoe God valse dienaars bekijkt. Is het dan erg om een valse dienaar te zijn? Christus te prediken uit nijd en twist en schijn? Het is erg. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus roemen, in het Engels staat rejoice, dus verheugen, en niet in het vlees betrouwen. Want, nogmaals, als Christus uit zichzelf niets kon doen met zijn vlees, hoeveel te minder dan wij? Eigenlijk zou het niet minder dan ons zijn, vlees is vlees. Er is niets magisch van Christus vlees over het onze. Het zou voor ons juist hetzelfde zijn als u het verstond. We hebben twee fysieke ouders. Christus had één fysieke ouder en één geestelijke vader. En toch zei hij dat zijn vlees niets waard was. Paulus zei, in mijn vlees zit niets goeds. Romeinen hoofdstuk 7. Geen vertrouwen in het vlees. Ik ging nog wat meer trainen en dat verandert u wat. Ik ga dan naar zo'n oefenruimte en ik ga er graag naartoe, hoewel de muziek afschuwelijk is. En als ik daar kom, zet ik de muziek af. Als er dan een grotere kerel binnenkomt, blijft de muziek stil opstaan. Ik kijk dan wat rond naar die kerels. En eens vroeg ik de muziek wat stiller te zetten. Een kerel zei, nee, ik heb het graag luid. Waarop ik zei, nee, ik niet. En ik zette de muziek stil. Hij deed niets. Hij was ook een stuk kleiner dan ik. En het was voor mij gemakkelijk om dat te doen. Maar sommigen van die kerels zijn echt wel groot. Maar aan de andere kant staan er overal spiegels. Het is moeilijk om niet in de spiegel te kijken. Je hoeft er niet speciaal naar te kijken. Gewoon je ogen open doen. En als je dan aan het gewichtheffen bent, jezelf wat op te bouwen. Ik deed dat 12 jaar aan gewichtheffen en stopte er 12 jaar mee. En nu doe ik dat opnieuw en ik ga erop in. Ik geniet ervan en ik vond En, maar nu wil ik dat toch wel doen in de kelder. Ik kocht gisteren nog wat elementen bij. Het is beter in de kelder waar er minder spiegels staan. Er staan er helemaal geen. En niet in het vlees te betrouwen. Jonge mensen roemen in hun kracht. Hoewel, ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Paulus deed heel wat. Paulus zou kunnen zeggen dat zijn vlees heel speciaal was. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dag uit het geslacht Israëls. Joden hebben vertrouwen in het vlees. Ze vinden het belangrijk onder de douche herkend te worden als een Jood. Dat is moeilijk voor vrouwen natuurlijk. Van de stam van Benjamin, je kunt zeggen dat is vlees. Een Hebreër uit de Hebreeën, dat heeft ook te maken met vlees. Naar de wet een Farizeer. Die hielden hun vlees heel proper, heel schoon. Ze wasten de bekers. Naar de ijver een vervolger der gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Hij hield de wet fysiek naar de letter. En dat heeft veel te maken met het vlees. Zijn geest was niet zo goed. Want niemand kan de wet naar de geest houden zonder Gods geest. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Jazeker, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus, Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht de drek, een vierletterwoord voor menselijke uitwerpselen of dierlijke uitwerpselen, opdat ik Christus mogen gewinnen. Er zijn nog vele andere woorden voor uitwerpselen. Paulus beschouwde zijn hele voorbije leven, alles wat hij ooit gedaan had, een vierletterwoord voor uitwerpselen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Dat is een totaal andere rechtvaardigheid. De Romeinen wilden hun eigen rechtvaardigheid uitbouwen en wisten niets af van Gods rechtvaardigheid. Paulus wel. Hij zag waar menselijke rechtvaardigheid u brengt. Die brengt u een leven, een heel leven van verbazende menselijke verwezenlijking, die kunnen samengevat worden in het vierletterwoord drek. Opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Paulus leed zoveel, hij was letterlijk al bijna gelijkvormig met wat Christus doormaakte. Al die verschrikkelijke slagen en dat lijden, gevangenschap, dood, foltering en zo meer. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding van de doden. Wat verschil maakt het wat je ook doormaakt als je gefocust bent op het koninkrijk van God boven al het andere? Echt, wat verschil maakt het dan? Niet dat ik het reeds gekregen heb of reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. Christus greep hem. Christus stopte Paulus. En hij stelde hem bijna letterlijk onder arrest op de weg naar Damascus. Denk daarover na. En Christus grijpt alles wat wij zijn, hij grijpt ons en hij onderwijst ons, hij houdt ons vast, zet ons onder arrest met zijn roeping, onder voogdij. Denk aan de analogie. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, dat ik het volledig snapte en begreep. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doelwit, tot de prijs der roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Dat ene ding doe ik. Dat is het equivalent van zoek eerst het koninkrijk van God. Dat is de prijs van de hoge roeping van God in Christus Jezus. Dat is één van de meest inspirerende teksten in de hele Bijbel. Het volgende vers. En de meeste mensen lezen dit nooit. Ze stoppen bij vers 14. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Wilt u volmaakt zijn, wees dan zo gezind. In welke zin? Vergeet de dingen die achter u liggen, zonde die u beging, welke fouten u ook maakt, jaag het doelwit na, tot de prijs der roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Wilt u volmaakt zijn, wees dan zo gezind, zo velen dan als wij volmaakt zijn of willen volmaakt zijn. En indien gij iets anderszins gevoelt, en hier komt het, ik beschouw dit als heel inspirerend, en indien gij iets anderszins gevoelt, in het Engels staat otherwise minded, u bent niet volmaakt, u vergeet het verleden niet, u jaagt de ene belangrijke doelstelling in het leven niet na. Indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Je hoeft je niet ongerust te maken. Veel mensen zeggen bij de counseling, ik hoop dat ik alles goed doe. Ik maak me ongerust dat ik niet alles goed doe. Ik ben bezorgd dat ik bij God niet in de smaak val. Ik maak me ongerust dat ik niet goed of niet goed genoeg studeer, niet goed of niet genoeg vast, niet goed bid of niet genoeg dienstbaar ben. Ik ben gewoon ongerust. Ik maak me zorgen dat ik tekort schiet. Ik ben bang dat ik mijn fouten niet zie. En hier is de belofte. Rust even, broeders. Stop. Indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Maak u dus niet ongerust. Uw fouten zullen u getoond worden. Uw studie kan beter, uw gebed kan beter, vast kan beter, uw christelijke gedrag, uw gesprekken, uw gedachten. Alles van een mens valt in één van de drie categorieën. Er zijn geen vier of vijf categorieën. Alles wat u zegt, wat u doet en wat u denkt. Denk aan alle aspecten in uw leven. Wat u zegt, wat u doet en wat u denkt. Je kunt het herleiden tot twee. Wat je doet impliceert wat je zegt. Als je het wil reduceren tot één, dat kan. Het is wat je doet. Want wat je doet impliceert wat je denkt. Begrijpt u? Maar ik klasseer altijd in drie categorieën. Christen zijn is een kwestie van doen. En uiteindelijk is wat je doet, wat je bent. En zo gebeurt het dat u denkt, ik weet niet of ik genoeg dit of dat doe, of dat het wel op de juiste manier is, en geen zorgen. God zal het u openbaren, zolang u eerst het koninkrijk van God zoekt. De prijs van de hoge roeping van God in Christus Jezus. En het verleden begrepen. Want er is niet het minste dat u kunt doen om het verleden te veranderen. Anderzijds, als u tegen iemand zondigde, ga u dan verontschuldigen. Dat verandert niets aan de zonde als u erover nadenkt. Dat is vooruitgaan en helpen en verzachten wat in het verleden gebeurde. Maar dat verandert het verleden niet. Je hebt nog altijd gedaan wat je deed. Je kunt er niets bij winnen je te focussen op het verleden. Doe het niet. Doe het gewoon niet. Wat je ook betreurt, pieker niet over het verleden. Verander bij het vooruitgaan. Ga vooruit, jaag het doelwit na. Doch, daar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Gelijkgezind dezelfde regel volgen. Wees mede mijn navolgers, broeders. Paulus zei ook de Korintiërs dat ze hem moesten navolgen. 1 Korinthe 11:1, meen ik. Daarin zegt hij, wees navolgers van mij zoals ik Christus navolg. Ik denk dat hij dat ook zei in 1 Korinthe 4:16. Daarin zegt hij, wees mijn navolgers. Met de veronderstelling dat hij Christus navolgt. En hier zegt hij samen navolgers van hem te zijn. O, u bent de navolger van een mens. Waarom? Ik volg Herbert Armstrong. Ik dacht niet een mens te volgen, ik volgde hem automatisch als zij Christus volgde. Als een dienaar u zegt dat u een navolger bent van mij, zou u dan zeggen, nee, ik volg geen mens, het is Christus die ik volg. En merk op hen die al zo wandelen, gelijk jij ons tot een voorbeeld hebt. Als u ons als een voorbeeld hebt, let dan op hen die mij navolgen, want dan hebt u hen als een voorbeeld. Als u ons als voorbeeld hebt, ons in de ministerie, niet alleen apostelen, als voorbeelden, dan volgt u ook hun voorbeeld. Als wij hier om een voorbeeld zijn, wij zijn hier om een voorbeeld, en als anderen ons kopiëren, worden die ook voorbeelden. Het gaat er dus om een type te worden. Want velen wandelen anders, van wie ik dikwijls gezegd heb en nu ook wenende zeg dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is hun schande, die aardse dingen bedenken. Vele mensen gaan geschokt zijn bij de opstanding, wanneer ze zien dat ze er niet bij zijn. Ze zullen wel in de opstanding zijn, maar sommigen in een andere. Ik hoop dat nog velen zullen opstaan in de tweede opstanding, mensen in de kerk, en niet in de derde. We zullen dan zien dat ze nooit geroepen werden. Ze jagen gewoon aardse dingen na. Maar onze wandel is in de hemelen. Ons staatsburgerschap, als u het zo opzoekt. Het Griekse woord is politeia. We hebben een Amerikaans, Canadees, Brits staatsburgerschap waar u woont. Maar uw uiteindelijk ultieme staatsburgerschap is in de hemel. Daarom doen we niet mee aan verkiezingen of oorlogvoering. We dienen een hogere regering. We zijn ambassadeurs van Jezus Christus. 2 Korinthe 5:20, geloof ik. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Waaruit, staat er. Waarom zien de mensen dat niet? Waaruit? We gaan daar niet naartoe. Waaruit wij hem verwachten? We wachten op hem om hier te komen, vanuit de hemel naar hier. Dat is iets kleins dat de protestanten gewoon niet zien of niet willen zien. En hier is nog iets dat ze niet zien. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Denk je niet dat je gaat geboren worden in de familie van God en God worden? Christus was God. We gaan een lichaam hebben als dat van Christus. 1 Johannes 3:2 zegt, wij zullen hem zien en wij zullen zijn als hij. En u als God bent en u hebt een lichaam als dat van God en u hebt eeuwig leven en al die andere versen die spreken over macht, over naties, u regeert en Christus noemt ons broeders en wij hebben allen dezelfde vader, dan gaan we God worden. Hoe moeilijk is dat om dat te zien? Ik zei dat nu heel vlug aan de hand van wat principes, ik heb dat niet in mijn notities staan, het was gewoon wat basiskennis. Er zijn tal van andere versen die dat verder aantonen. We gaan een ongelooflijk lichaam hebben. En terloops gezegd, we gaan niet in de hemel zijn. We kunnen wel naar de hemel gaan als we dat willen. We kunnen overal in het universum komen met de snelheid van gedachten. Zo snel kan geest reizen in de ruimte. Als we een lichaam als dat van God hebben. En onze geest is dan alomtegenwoordig, alwetend, almachtig. Dat is een beschrijving van God. We hebben dan de kracht van de Vader. Al zullen we lager in de rang zijn. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. We hebben nu geen tijd meer voor hoofdstuk 4. We gaan er een andere keer mee verder in een preek. En we gaan hierbij onderbreken.